Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen Psalm 147, het derde en het zesde vers. Zeer groot is onze Heer, vol krachten, onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. Naar zijn verstand, nooit af te meten, ver overtreft al wat wij weten. Vers 3 en ook vers 6 uit Psalm 147.
Thank you.
Wij stellen ons voor de heilige wet van God en de samenvatting daarvan die Jezus ons gegeven heeft. Daarna zingen wij uit Psalm 19 het zesde vers. Maar Heer, wie is de man die op het nauwkeurigst kan zijn dwalingen doorgronden? Psalm 19 vers 6, wij zingen dat na de lezing van de wet en de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan de derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus zei: het eerste van al de geboden is: hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heere uw God lief hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Laten wij bidden om de opening van het woord en om de verlichting met de Heilige Geest. Vader in onze Heer Jezus Christus, almachtige God van hemel en aarde, wij komen voor uw aangezicht We danken u dat wij als gemeente op deze zondagmorgen in vrede en vrijheid samenkomen. Dat u in ons hart het verlangen of in ieder geval de gewoonte gaf om hier te zijn. En dan danken wij u, Heere, dat u ons samenroept, zodat wij uw woord mogen horen. Heere Jezus, u heeft uw woord gesproken en u spreekt nog steeds omdat u de levende bent. En uw woord is nog steeds als machthebbende. En we bidden u, Heere, dat uw woord ook in onze levens klinken mag met macht en majesteit. En dat wij ons aan uw woord onderwerpen. Regeer ons door uw woord en door uw Heilige Geest. En daarom bidden wij, Heere, dat uw woord mag opengaan. Dat wij uw stem zullen horen. Dat dwars door al het tijdelijke en menselijke en onvolkomene van dit aardse heen, de stem van de Heere Jezus klinken zal en wij hem mogen zien en horen. Zoals hij ook tot ons spreekt over zijn lijden, over zijn dood, over zijn kruis, over zijn machteloosheid, over zijn offer dat hij gebracht heeft. En Heere God, wij belijden dat wij zo beperkt zijn en het vaak niet begrijpen. Dat het te hoog is, te wonderbaar, we kunnen er niet bij. Maar we bidden, Heere, dat wij zijn woorden zullen onthouden en meedragen als een kostbare schat in onze harten. Ook op deze zondag, als het voorbereiding is op de bediening van het avondmaal, als volgende week zondag wij de dood van Christus zullen gedenken, als wij zijn lichaam in onze handen ontvangen en zijn bloed in de beker tot ons nemen. Heer, we bidden u, geef ons het geloof in een gekruisigde Christus. Geef dat wij zijn kracht mogen ervaren en dat u in onze levens werkt. Heer, zo zien wij op, tot u voor volgende week, maar ook voor nu, in deze dienst. Werk ook met uw geest in onze harten, Heer. Verlicht ons als het duister is. Geef geopende ogen van het verstand als wij blind zijn. Maak gewillig als wij onwillig zijn. Maak levend als wij dood zijn. Heere, werk in ons, wees bij ons. Geef dat deze dienst rustig en onverstoord mag plaatsvinden en dat onze gedachten niet afgeleid worden, weggetrokken naar andere dingen. Geef ook in ons hart het verlangen om ons te concentreren en het woord te laten komen, om ons niet af te sluiten, maar open te stellen voor uw woord. En laat alle belemmeringen die er kunnen zijn, mogen wegvallen. Heere, we danken u dat de kerkraad mocht vergaderen afgelopen woensdag. En we bidden dat u ook helpt in het uitvoeren van alles wat besproken en besloten is. Heere, geef ook wijsheid en wees zelf de grote herder die de kudde leidt. En u heeft het beloofd, Heere, dat u veel vrijmoedigheid geeft in het geloven aan degene die een ambt mogen verrichten. Geef ook dat aan het geheel van de kerkenraad. We bidden voor de studenten in deze stad. We danken u, Heere, dat u ook wat dat betreft ons hier een plaats gegeven heeft. En wees bij hen, zegen hen in hun studie, zegen hen in hun omgang met de grote levensvragen. Geef, Heere, ook uw aanwezigheid als zij het misschien moeilijk vinden, als ze twijfels kunnen leven in hun hart, als zij hun levensgang niet begrijpen of er veel duisternis over hebben waar het heen gaat. Heer, we bidden ook voor die studenten die juist in tegendeel niet of nauwelijks met geestelijke dingen bezig zijn en genieten van het leven. Maar Heer, geef dat zij mogen zien op het kruis van Jezus Christus en discipel mogen zijn achter hem aan. We bidden voor Dirk in Oxford als hij daar zijn studie mag doen. We danken u, Heere, dat hij ervan geniet, dat hij er ook geestelijke vreugde mag ondervinden in de contacten met christen al daar. Zegen hem en stel hem tot een zegen. We danken u dat mevrouw van Wezel geopereerd mocht worden en intussen weer thuis mag zijn. Dat u verder herstel geeft. Wees bij haar als u belooft, Heere, om voor ons te zorgen naar ziel en lichaam voor tijd en eeuwigheid. Geef dat ze dat nu ook samen met haar man mag ondervinden. We bidden voor mevrouw Schipper. Ze kan de diensten niet bezoeken. U kent haar, heren. In de gebrokenheid van het leven, in de kwalen van de ouderdom. Maar als uw licht bij haar is, dan zal het duister wijken. Als u in haar leven werkt, heren, dan mogen we weten dat de duisternis die er is, een ochtendgloren is van een nieuwe dag. We bidden voor allen die in liefde en zorg om haar heen staan en voor haar bidden en voor haar zorgen. We bidden voor de heer Baks, als hij in het ziekenhuis opgenomen is, zegen hem en zijn vrouw, Heer, zegen de middelen die ingezet worden. We bidden bovenal dat hij door het geloof in Jezus Christus mag weten van het eeuwige leven dat u belooft. Als u zegt, ik ben de opstanding en het leven, die in mij gelooft zal leven, al waar hij ook gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in de eeuwigheid. Geef dat dat het fundament van zijn leven en in zijn sterven zal mogen zijn. Trouwe God, wees ons zo nabij. We bidden voor elkaar. Niet alle namen worden genoemd, maar u kent ons allen bij namen. We dragen elkaar aan u op. Geef ons wat wij nodig hebben. Geef ook in deze dienst aan ieder van ons een woord op zijn tijd. Wij vragen u dit. Niet om enige verdiensten bij ons. Als wij ons eigen leven zien, heren. Als wij ons eigen leven plaatsen in het licht van uw heilige wet. Wie zal bestaan? Maar laat onze hoop mogen zijn op de gekruisigde Christus. Dit bidden wij in zijn naam. Amen. Wij openen het woord van God en we lezen gedeeld uit Lucas 9. Lucas 9, we lezen vers 18 tot en met 22 en vers 37 tot 45. Lucas 9 is, zouden we wel kunnen zeggen, het hoofdstuk dat gaat over de discipelen, of beter gezegd over het gesprek en het onderwijs van Jezus dat hij aan zijn discipelen geeft. Telkens weer komt naar voren hoe hij hen onderwijs wil geven en we hebben al gezien dat ze nog veel te leren hebben en dat zullen we ook nu in de preek opnieuw gaan zien. Wij lezen eerst vers 18 tot en met 22. De belijdenis van Petrus en de eerste aankondiging van het lijden. En daarna vanaf vers 37 tot 45. En dat sluit af met de tweede aankondiging van het komende lijden van de Christus. 9 vers 18 dus, daar beginnen we. En daar spreekt het woord van God. En het geschiedde als zij alleen was, biddende, dat de discipelen met hem waren. En hij vraagde hun, zeggende, wie zeggen de scharen dat ik ben? En zij antwoordende, zeiden Johannes de Doper, en anderen Elia, en anderen dat enig profeet van de ouden opgestaan is. En hij zei tot hen, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Petrus antwoordende, zei, de Christus van God. En hij gebood een scherp en beval dat zij dit niemand zeggen zouden, zeggende, de Zoon des Mensen moet veel lijden en verworpen worden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood en ten derde dagen opgewekt worden. We lezen verder in vers 37. En het geschiedde op de dag daaraan als zij van de berg afkwamen dat hem een grote schare tegemoet kwam. En zie, een man van de schare riep uit zeggende, meester, ik bid u, zie toch mijn zoon aan, want hij is mijn enige geborene. En zie, een geest neemt hem en van stond aan roept hij. En hij scheurt hem dat hij schuimt. En wijkt nauwelijks van hem en verplettert hem. En ik heb uw discipelen gebeden dat ze hem zouden uitwerpen en ze hebben niet gekund. En Jezus antwoordende zei, o ongelovig en verkeerd geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn en u verdragen? Breng uw zoon hier. En nog als hij naar hem toe kwam, scheurde hem de duivel en verscheurde hem. Maar Jezus bestrafte de onreine geest en maakte het kind gezond en gaf hem aan zijn vader weer. En ze werden alle verslagen over de grootdadigheid van God. En als zij allen zich verwonderden over al de dingen die Jezus gedaan had, zei hij tot zijn discipelen: leg gij deze woorden in uw oren, want de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in der mensen handen. Maar zij verstonden dit woord niet, en het was voor hen verborgen, alzo dat zij het niet begrepen. En zij vreesden van dat woord hem te vragen. Tot zover de lezing van de schrift. De tekst voor de prediking vinden we in de laatst gelezen twee versen, Lucas 9, vers 44 en 45. Leg gij deze woorden in uw oren, want de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in der mensen handen. Maar zij verstonden dit woord niet, en het was voor hen verborgen, alzo dat zij het niet begrepen. En zij vreesden van dat woord hem te vragen. De onbegrepen dood van Jezus, dat schrijven wij boven de preek. De onbegrepen dood van Jezus. Drie gedachten waar we bij stilstaan. Ten eerste het kruis als centrum. Tweede, het kruis als basis. Ten derde, het kruis als geheim. Dus wij schrijven boven de preek de onbegrepen dood van Jezus. Dat is wel duidelijk uit deze twee versen, dat de discipelen niet begrijpen wat Jezus zegt en wat de inhoud van zijn woorden kan betekenen. De onbegrepen dood van Jezus. Ten eerste het kruis als centrum. Als Jezus te midden van alles wat er gebeurt hun aandacht richt op het kruis. Dat moet het centrum zijn. Toen en nu nog steeds, het kruis als centrum. Het kruis als basis. Wat is het minste, wat is de basis van ons geloof? Dat is het kruis. Minder dan dat gaat niet. En ten derde, het kruis als geheim. Als er ook in ons leven dingen zijn die wij niet begrijpen, die voor ons te hoog zijn, wonderbaar, onbegrepen, en dan toch te geloven in het kruis als een geheim. Dus het kruis als centrum, als basis en als geheim. Laten wij zingen uit Psalm 139, waar diezelfde beperktheid van ons denken wordt beleden tegenover de alwetendheid en het albegrip van God. Psalm 139, wij zingen vers 1, niets is al op een majesteit bedekt voor uw alwetendheid. En ook vers 3, hoe zou ik met mijn zwak verstand naar uw wondere kennis streven? En nee, vers 1, vers 6, indien ik zeg, de donkerheid bedekt mij voor uw majesteit, dan is de nacht een helder licht dat mij ontdekt aan uw gezicht. En dan vers 14, doorgrond mij en ken mijn hart, o Heer. Dus vers 1, vers 6 en vers 14 uit Psalm 139. Gemeente, er was een keer een jonge vrouw die zich niet gezond voelde. Vage klachten, onbestemde vermoeidheid. Ze wist niet waar het van kwam en ze besloot naar haar huisarts te gaan. Die onderzocht haar, kon ook niet meteen wat vinden. En hij zegt tegen haar, ik zal je doorsturen naar het ziekenhuis. Dus dat gebeurde. Deze vrouw ging naar het ziekenhuis. Ze kreeg onderzoeken. En ze moest wachten op de uitslag. En na verloop van tijd werd zij gebeld vanuit het ziekenhuis. Mevrouw, u kunt langskomen, de uitslag is bekend. Wilt u dan en dan komen? U zult een gesprek hebben met dokter Janssen. En de vrouw ging naar het ziekenhuis. Ze kwam daaraan. Ze ontmoette de dokter. En ze wist dat het een goede dokter was. Want op zijn witte jas had hij zo'n naamplaatje en daar stond het op. Dokter Janssen. Ze ging naar zijn kamer, ze gingen zitten. Die vrouw keek nog eens een keer naar dat naamplaatje van deze arts. En ze zag dat onder zijn naam, dokter Janssen, stond nog een woord geschreven. Oncoloog. En ze wist wat dat betekende. Kankerspecialist. Hier gaat wat fout, dacht deze vrouw. Dit kan niet goed zijn. Ik moet bij dokter Janssen zijn, maar ik zit hier verkeerd. Ik ben wel ziek, ik heb wel klachten, maar ik heb geen kanker. Ik heb geen kanker, ik zit hier niet goed. Maar die vrouw zat bij de goede arts, want ze had kanker. Zoiets kan ons overkomen, gemeente, dat wij woorden horen, dat iets tot ons komt. Dat wij begrijpen wat de woorden betekenen. Maar dring niet door. We kunnen het niet vatten. Het land niet. Het is te groot. Het is te ongrijpbaar. Het is te onbegrijpelijk. Wat wordt hier gezegd? Wat kan dit betekenen? Zo ongeveer, gemeente, zo ongeveer hebben de discipelen geluisterd naar de woorden van de Heer Jezus. Hij zegt met grote nadruk tegen hen, zo begint vers 44, legt gij deze woorden in uw oren. Kinderen, je vader en moeder zouden zeggen, knoop het goed in je oren. Dat staat er. Herziende Statenvertaling heeft, laat deze woorden tot uw oren doordringen. Onthoud, zegt de Heer Jezus, onthoud het wat ik nu ga zeggen. Wat gaat hij zeggen? Wat is zijn boodschap? De Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in der mensen handen. De Zoon des Mensen, de Christus van God, zal worden overgegeven in de wrede handen van wrede mensen. Die uitspraak, gemeente, die woorden van de Heer Jezus komen als een donderslag bij helder hemel. Zeker op dit moment. Kijk eens wat daarvoor staat in dat vers. Vers 43. Alle mensen werden verslagen over de grootdadigheid van God. En zij allen verwonderden zich over de dingen die Jezus gedaan had. Ja, er was net daarvoor, een minuut daarvoor, een groot wonder gebeurd. Die jongen die daar stuiptrekkend en schuimend op de grond lag, die verscheurd werd door de duivel. Een afschuwelijk gezicht. Aangrijpend. Maar de Heer Jezus heeft die jongen op zijn voeten gezet, gezond als iedereen. En hij gaf hem terug aan zijn vader. En de mensen, ze zijn geraakt. Ze zijn vervuld met blijdschap dat God zoiets doet. En dwars door die vreugde van alle mensen heen, zegt de Heer Jezus, onthoud dit, mijn discipelen, onthoud het, luister het, laat het in je ziel zinken. Ik ga sterven. Ik ga sterven. Wat een tegenstelling. Die machtige Christus zal onmachtig worden. De verlossende, de bevrijdende Christus zal zelf gevangen worden. Die ontzagwekkende Christus, die gaat bespreken. bespottelijk worden. Maar de Heer Jezus zegt het met grote nadruk. Onthoud het. Leg deze woorden in je oren. Waarom doet hij dat, gemeente? Waarom? Waarom zoveel nadruk op deze zin? Omdat het kruis het centrum is van het christelijke geloof. Het kruis als centrum. De discipelen hadden veel gezien van de Heer Jezus. Ze hadden veel met hem meegemaakt. Ze hadden alle wonderen gezien. Ze waren er vervuld van. Petrus had zelfs beleden: u bent de Christus van God. En de anderen hadden hem met hun hart bijgevallen. Maar... de discipelen richtten hun ogen op dit moment op iets anders dan op het kruis. Op iets anders dan het kruis. En gemeente, zo kan het ons ook vergaan. We gaan naar de kerk, we horen over de Heere Jezus, maar we zijn als de discipelen. We houden ons bezig met allemaal mooie, belangrijke, goede dingen. De een die denkt na over wat de Bijbel zegt over ziekte en gezondheid. Een ander vindt het belangrijk om zich bezig te houden met de vraag wat christelijke politiek is. Een derde vraagt zich af of het nog steeds mogelijk is om duivels uit te drijven en of mensen bezeten kunnen zijn. De geestelijke strijd van boze en kwade machten. Anderen houden zich bezig met de groei of juist de achteruitgang van de kerk, evangelisatie, het christendom in onze maatschappij. Hoe gaan we ermee om? Andere mensen zijn bezig met eindtijd en profetie. Hoe zit het? Wat bedoelt de Bijbel? En toch, of juist dan, is het kruis van Christus niet meer het centrum van ons geloof. Onze ogen zijn weggetrokken van de gekruisigde Christus naar iets anders. Ouders kunnen zich bezighouden met de vraag: wat wil ik meegeven voor normen en waarden aan mijn kinderen? Ik geef ze graag een christelijke opvoeding. Ik vind het belangrijk dat ze Bijbelse noties leren kennen. Mensen zijn bezig met de vraag: wat voor geluk en ervaring kun je beleven en ondervinden als je christen wordt? Maar wat de Heer Jezus vanmorgen doet, gemeente, is dat hij tegen ons zegt met grote nadruk: ik richt jullie ogen, ik richt jullie geloof op die smadelijke en die verachte dood aan het kruis. Ik richt jullie op een onmachtige en een bespotte en een verachte Christus. We kunnen bezig zijn met allerlei vragen over de doop. We kunnen bezig zijn. Ja. We kunnen bezig zijn vandaag en de komende week met het avondmaal. En toch de gekruisigde Christus uit het oog verliezen. We kunnen christelijk zijn, meelevend, betrokken, toegewijd, ernstig, serieus. Zonder het kruis te kennen. Wij kunnen een christendom hebben zonder gekruisigde Christus. Wij kunnen een geloof hebben waar het kruis onzichtbaar is. Onze eerste gedachte, gemeente. Waarom die nadruk van de Heer Jezus op die overgave in de handen van zondige mensen? Waarom? Omdat het kruis het centrum is. Het centrum. De vraag is dat waar? Is het kruis het centrum in uw leven, in jouw leven, in mijn leven? Hebben wij onze ogen op het kruis gericht? Of hebben dat achter ons gelaten? Gebeurt er zoveel om ons heen dat onze aandacht afdwaalt naar andere dingen? Zijn we als de discipelen vol van de grootheid van God, verslagen over de machtige wonderen? Dan hebben we vanmorgen misschien wel een correctie nodig. Dan moeten wij luisteren naar de woorden van de Heer Jezus Christus. Het kruis is het centrum. Het kruis is het middelpunt. Daarover moet het gaan. Hoe gaan we de week van voorbereiding in? Waar moet het over gaan, zegt iemand. Waar wil ik mij bezighouden nu, komende week, komende zondag? Iemand zegt het komt aan op zelfbeproeving. Een ander zegt het gaat er maar om of je ellendekennis hebt. Dat is de vraag waar ik mij deze week weer over zal breken. Een ander zegt nee, het gaat om het geloof. Heb je geloof? Dat is het beslissende. Een vierde zegt, daar komt straks in het avondmaalsformulier die lange lijst van ergerlijke, aanstootgevende zonden. En wij worden vermaand als wij die zonden in ons leven kennen om ons van de tafel des Heren te onthouden. Dat zal het punt zijn van onderzoek in deze week, ergerlijke zonden. Weer een ander zegt, ik zal mij onderzoeken of ik zo gezind ben om in liefde met mijn naaste te leven. Ik moet denken aan de conflicten en aan de ruzies onder de sluimerende twisten in mijn gezin of in mijn familie. Nee, zegt een ander, deze week zal het moeten gaan over de nodiging van Christus die komen gaat volgende week zondag. Daar zie ik naar uit, die woorden wil ik horen. En weer iemand anders zegt, ik zal deze week luisteren naar de stem van God of er dingen mogen gebeuren zodat ik weet dat ik aan mag gaan. Gemeente, weten wat de Heer Jezus zegt. Waar moet het over gaan in deze week van voorbereiding? Waar richten we ons op? Op het kruis van Christus. Daar begint het onderzoek. Daar begint de week. Zijn mijn ogen wel gericht op het kruis? Of op iets anders? Onze tweede gedachte, het kruis als basis. Als wij die woorden lezen van vers 45, gemeente, vraag ik me af of die discipelen wel geloof hadden. Kan dat wel? Let eens op, vier keer, hè? Vier keer. Maar ten eerste, zij verstonden dit woord niet. Ten tweede, het was voor hen verborgen. Ten derde, zodat zij het niet begrepen. En ten vierde, ze durfden ook niet om uitleg te vragen. Vier keer. Is er wel geloof? Kan dat wel, gemeente? Als het kruis zo ver uit zicht is, kan er dan wel geloof zijn? Ja, er is geloof. Er is geloof. We hebben het gelezen in hoofdstuk 9, vers 20. Wie zegt gij dat ik ben? En Petrus antwoordende zei, de Christus van God. Dat zeg je alleen door geloof. Zalig zijt gij, zegt de Heer Jezus op een andere plaats. Vlees en bloed hebben u dit niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Er is geloof. En toch, hè, en toch, wat een belemmerd, wat een klein, wat een omvloerst geloof. Dat stelt ons best wel voor moeilijke vragen. Wat is eigenlijk geloof? Wanneer heb je genoeg geloof? Wanneer mag je erop vertrouwen dat andere mensen in de gemeente die aangaan oprecht geloof hebben? Een vers als dit, gemeente, schopt nogal gauw onze theologie ondersteboven. Wat is eigenlijk geloof? Kijk, er zijn mensen, er zijn wel gemeenten waar ze dit eigenlijk, ja, hoe zou ik dat zeggen, proberen te schematiseren en zeggen, kijk, hier vind je het, hè. Het leven van de discipelen is het leven van alle gelovigen. Zo gaat het. Zo moet het. Dus, als God het geloof geeft, dan heb je nog geen zicht op het kruis van Christus. Kijk maar, het staat hier in de Bijbel, Lucas 9, vers 45, ze begrepen het niet. Dus als God het geloof geeft, misschien dat het later komt, als iemand verder komt op de weg van genade, dan wordt het kruis van Christus belangrijk, dan ga je dat zien. Maar zo begint het niet. Dat wordt dan vaak, hè, we kennen die uitdrukking wellicht, de standen in de genade genoemd. Nee, het begint niet met het kruis van Christus. Dat kan niet waar zijn, gemeente. Dat kan niet kloppen. Waarom niet? Laat ik drie dingen noemen. In de eerste plaats dit. De discipelen leven voor de kruisiging. Wij leven erna. In de tijd leven zij voordat de kruisiging werkelijk is, heeft plaatsgevonden. En voordat Jezus werkelijk is opgestaan. Wij mogen daarna leven. En we zien ook in het leven van de discipelen wat er gebeurt als zij na de kruisiging terugdenken aan alles wat Jezus gezegd heeft. Dus wij kunnen niet zomaar zeggen dat ons leven het leven van de discipelen moet zijn. Dat gaat niet. Wij weten uit de schrift waarom dit moest gebeuren. Dus dat is het tweede. Wij hebben de brieven van Paulus. Waar elke brief weer wordt uiteengezet wat het kruis is en wat het kruis inhoudt. En dat mogen wij niet zomaar weglaten. En het normaal vinden als dat buiten beeld blijft. En het derde, dat is misschien nog wel het belangrijkste. De Heer Jezus noemt het toch met grote nadruk. Hij wil dat ze het weten dat het Christus gekruisigd wordt. Keer op keer op keer, gemeente, komen daar die lijdensaankondiging. De eerste lijdensaankondiging hebben we gelezen in Lucas 9, vers 22. De tweede hebben we hier gelezen in vers 44 van hoofdstuk 9. Er komt nog een uitvoerige derde lijdensaankondiging in Lucas 18, vers 31 tot en met 33. Keer op keer zegt Jezus wat er gebeuren gaat. Hij wil dat ze het weten. Hij zegt, onthoud dit. En daarom moeten wij zeggen, gemeente, er kan geen geloof zijn als het geen geloof is in de gekruisigde Christus. Ik zeg het nog een keer, er kan geen waar zaligmakend geloof zijn als het geen geloof in Christus is. Als het geen geloof in het kruis is. Waar anders zou ons geloof zich op moeten richten, gemeente, dan op het kruis van Christus. Paulus zegt het, 1 Korinther 2, vers 2. Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. En verderop zegt hij in hoofdstuk 15, vers 11. Zo hebben wij gepredikt. En zo hebt u geloofd. Wat heeft hij dan gepredikt? De gekruisigde Christus. Dus het geloof richt zich op wat er geboodschapt en verkondigd wordt. De gekruisigde Christus. Zo hebt u geloofd. De Dordtse leerregels. Mooi om dat te zien, gemeente. Ik weet het wel, ze zijn de Bijbel niet. Maar we vinden daar wel veel in wat ons helpen kan. In hoofdstuk Dordtse leerregels hoofdstuk 1, paragraaf 3. Daar staat, God zendt verkondigers van de zeer blijde boodschap om de mensen te roepen tot bekering en tot geloof in Christus, de gekruisigde. Wordt er met nadruk bijgezet. Verderop in Dordtse leerregels hoofdstuk 2, paragraaf 5. Wordt de tekst Johannes 3, vers 16 aangehaald, maar op een mooie verklarende manier, als het ware uitgelegd. Dit is de belofte van het evangelie, staat er. Dat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. De gekruisigde. Laat niemand van ons vandaag of de komende week of volgende week zondag de woorden van Lucas 9 vers 45 gebruiken om te zeggen, ik kan wel geloof hebben zonder dat ik het kruis van Christus zie. Zonder dat ik mij daarop richt. Zonder dat ik daarop vertrouw. Dat kan niet, gemeente. En toch. Al is het kruis de basis, onze tweede gedachte. Toch kunnen wij leren van de discipelen. Met alle verschillen die er zijn. Zij voor de kruisiging, wij leven erna. En toch, gemeente, wij kunnen er veel van leren. Wat kunnen wij hieruit leren? Dat een volkomen geloof niet vereist is. Als de Heer Jezus de discipelen had beoordeeld, afgerekend op hun geloof, was er niemand zalig geworden. Wat een onvolkomen geloof. Wat een gebrekkig geloof. En toch zalig, gemeente. Want ze worden niet zalig, zij niet en wij niet, omdat we zo'n prima geloof hebben. Maar we worden zalig door het kruis van Christus. En laten we maar eerlijk zijn, juist in deze week van voorbereiding, er zijn zoveel dingen in de Bijbelse waarheid die wij niet begrijpen. Die voor ons verborgen zijn. Die we verwarrend vinden, die we moeilijk vinden. En juist als je je gaat onderzoeken en jezelf de vraag stelt, wat begrijp ik er eigenlijk van? Wat zie ik erin? Dan kan de schrik je om het hart slaan en dan denk je, oh, ik weet er eigenlijk zo weinig van. Er zijn zoveel dingen verduisterd, verborgen. Het is waar, gemeente. Durven wij zo makkelijk te beweren dat wij zo evenwichtig zijn, persoonlijk en als gemeente? Dat we niet te zwaar zijn en niet te licht zijn, niet links en niet rechts. Oh, wat zijn we evenwichtig. Nou, ik zou mijn hand er niet voor in het vuur durven steken, hoor. Er kunnen grote blinde vlekken zijn, ook bij ons. We lijken misschien wel veel meer op de discipelen dan we zouden willen, dan we zelf doorhebben. Laat ik dat verbinden aan de drie punten van het zelfonderzoek die we straks in het formulier gaan lezen. Er zijn mensen, dat eerste punt, waar staat, eer dat God de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij zij de zonde aan zijn eigen lieve zoon gestraft met de bittere en smadelijke dood van het kruis. Zo zwaar zijn de zonden. We zien in het kruis. Zien we het? Of moeten wij belijden met Mozes? Wie kent de sterkte van uw toorn, nadat gij te vrezen zijt? Zijn we niet met z'n allen verschrikkelijk oppervlakkig, gemeente, als het hierover gaat? Wie zou durven zeggen, ik zie het kruis ook in de diepte van de zondigheid van mijn bestaan? Zijn we er vaak niet zo blind voor, zo armetierig, zo oppervlakkig? Tweede punt. Sommige gelovigen zijn zo beperkt in hun zicht op de bevrijdende kracht van het kruis. De belofte dat ieder die op de gekruisigde Christus ziet, het eeuwige leven heeft. Vergeving der zonden heeft. Het is waar, gemeente. Absoluut waar. Maar je hebt het al 1000 keer gehoord. En je ziet het niet. En je twijfelt weer. En je bent weer bekommerd. En je worstelt er weer mee. En vandaag mag je het even zien. En morgen twijfel je er weer aan of je vergeving hebt. Hoe komt dat? We lijken op de discipelen. We horen de woorden, we kennen de teksten, maar we verstaan het niet en het dringt niet door tot het diepte van ons hart. Andere mensen horen over het kruis van Christus en ze zeggen, ik zie op het kruis. En ze horen de woorden van Jezus die zegt, neem dan jouw kruis op je en volg mij na. Als je navolger wil zijn van een gekruisigde Christus, ben je dan ook bereid om smaadheid te dragen? Om verdriet te ondergaan? Om verlies te lijden omwille van de naam van Christus? We lezen de Bijbeltekst, maar het land niet. Er zijn christenen in deze wereld die gemarteld worden, die gepijnigd worden, die sterven. Waarom? Omdat zij geloven in een gekruisigde Christus en weten dat zij als volgeling van de gekruisigde Christus hun kruis op zich nemen. Wat weten wij daarvan, gemeente? Wat weten wij daarvan? Als westerse, weldoorvoede Nederlandse christenen, wat zien wij ervan? Misschien wel bijna niets. En toch is de kruis de basis. En toch is het kruis, datgene waarvan Christus zegt, onthoud het, richt je ogen op het kruis. Ook deze week, gemeente, het hangt gelukkig niet af van de kwaliteit en de goedheid en de volmaaktheid van ons geloof. Het hangt er niet van af hoe ver wij gevorderd zijn. We hebben nog veel te vorderen. Maar de Heer Jezus zegt ons, het kruis als basis. Hoe bereiden wij ons voor? Leg deze woorden in je oren. Neem dit mee. Laat dit het centrum zijn waar we over nadenken, waar we naar luisteren deze komende dagen. Geloof in de gekruisigde Christus. Onze derde gedachte, het kruis als geheim. Het kruis is een geheim, dat is intussen wel duidelijk, gemeente. Wij doorgronden het kruis niet. Wij weten niet ten volle wat daar gebeurd is. En toch kunnen wij twee belangrijke, juist daarom moeten we twee belangrijke lessen meenemen. De eerste is deze. Jezus zegt tegen ons vanmorgen, onthoud deze woorden. Onthoud ze. Onthoud ze. Zorg dat je ze kent. Dat je ze weet. De discipelen konden de woorden niet begrijpen. Ze konden ze niet verstaan. Ze konden ze niet bevatten. Maar ze konden ze wel onthouden. De Heer Jezus doet ook geen moeite om ze tot begrip te brengen. Hè? Opvallend is dat. Ik heb net gezegd, drie van die lijdensaankondigingen, hoofdstuk 9 vers 22, 9 vers 45 hier, 44. Straks hoofdstuk 18 vers 31 tot en met 33. En wat opvalt is dat hij eigenlijk telkens hetzelfde zegt. Er komt geen verdieping, er komt geen uitbreiding, er komt geen verklaring. Het is de boodschap, onthoud het, onthoud het. En als de discipelen vrezen om er hem over aan te spreken, dan zien we ook niet dat de Heer Jezus zelf dat dan maar gaat uitleggen. Jezus legt niets uit. Er zijn zelfs verklaarders die bij dat woord verborgen, het was voor hen verborgen, zeggen, dat is een goddelijke verborgenheid. Het is de wil van God dat het verborgen blijft. Of we daar helemaal in mee moeten gaan, maar laat ik het wel noemen. Dit is duidelijk, gemeente. De Heer Jezus wil niet per se dat ze het nu begrijpen, maar hij wil wel dat ze het onthouden. Laat ik een voorbeeld nog een keer noemen van de arts, de oncoloog, de kankerdeskundige. Je zit daar, in zijn kamer, en je hoort het. Meneer, mevrouw, straks gaan we dit doen. U krijgt kuren. U krijgt een operatie. U krijgt een behandeling. U krijgt bestralingen. U kunt dit verwachten. U kunt dat verwachten. Je hoort de woorden. Je kunt het niet bevatten. Maar je kunt het wel onthouden. Onthouden. En dat zegt de Heer Jezus ook tegen ons. Volgende week zondag, gemeente, is het avondmaal. En wij richten ons op de gekruisigde Christus als een geheim. Als een geheim. En wij ontvangen zijn tekenen en wij horen zijn woorden. Wat moeten wij doen? Moeten we het begrijpen? Gemeente, dat lukt niet. Maar we mogen wel de woorden onthouden. Zoals Maria dat deed, hè? Lucas 2. Zij bewaarde die woorden in haar hart. Zoals ook toch wel de discipelen gedaan hebben. Zij bewaarden de woorden in hun hart. Want wij lezen in Lucas 24 vers 8. Toen werden zij indachtig wat Jezus gesproken had. En dan kan het in ons leven zijn, gemeente. Dan kan het moment komen dat u of jij of ik in de spreekkamer zit van de oncoloog. Dat wij die woorden horen. Over de gekruisigde Christus. En dat dan het geheim van het kruis opengaat op een wijze die wij nu niet bevatten en niet kunnen begrijpen. Een nieuwe kant van het kruis van Christus. In lijden, in tegenslag, in moeite. Nu een verborgenheid, nu niet te peilen, maar wel een belofte. En de Heer Jezus zegt vandaag tegen ons: onthoud mijn woorden, je begrijpt ze niet. Na deze zul je ze verstaan. Wat een heerlijke belofte, gemeente. Dit betekent dat wat er ook gaat gebeuren in ons leven. Ja. Wat er ook gaat gebeuren in mijn leven. De gekruisigde Christus zal bij ons zijn. En hij vraagt niet van ons dat wij dat nu begrijpen. Dat we het nu al bevatten. Maar hij vraagt, hij zegt eenvoudig: onthoud het maar. Onthoud mijn woorden. Straks zul je het indachtig zijn. Het kruis als geheim. Dat is de eerste les. Onthoud de woorden. De tweede les, gemeente. De tweede les is deze. Wat zat die discipelen dwars? Hun eigen gedachten, hun eigen opvattingen, hun eigen ideeën, hun eigen visie. Maar Jezus gaat er dwars doorheen. Hij zegt: het klopt niet. Jullie visie belemmert je. Jullie gedachten verhinderen je. Dat zegt hij ook tegen ons. Wij brengen onze eigen voorwaarden mee. Volgende week is het avondmaal. Oh ja, maar als je het avondmaal gaat, dan moet je voorwaarden 1, 2, 3 tot en met 18 hebben. We hebben onze eigen visie, we hebben onze eigen interpretatie. En de Heer Jezus zegt in dit gedeelte: laat het los. Het belemmert je. Laat het los. Ik zeg dat ook tegen de beleidende leden van onze gemeente, die niet aangaan. Wat houdt je tegen? Wat belemmert je? Het is je eigen verkokende visie. Het zijn je eigen voorwaarden. Het zijn je eigen belemmeringen die het zicht belemmeren. De Heer Jezus zegt: laat het los. Laat het los. Richt je oog op de gekruisigde Christus. Het is een geheim. Als het kruis een geheim is, gemeente, krijg je niet van tevoren in de vingers. Echt niet. Het is een geheim. Ontvang het dan als een geheim. Laten wij zondag naar het avondmaal gaan, als naar een geheim, dat wij niet in de vingers hebben, dat wij niet kunnen verklaren, dat wij niet kunnen bevatten. Het is te groot, het is te wonderbaar. Maar laten we ook gaan in dat verlangen, om een geheim te ontvangen, en om in dat geheim te worden ingewijd. Het kruis van Christus. En dan, gemeente, dan zal hij ons zeker niet beschamen. Als in dat verlangen naar het kruis van Christus opzien. Als het kruis van Christus het centrum van ons leven is. Dan gaan we daar niet heen om te bewijzen dat wij voldoende gelovig zijn. Goed genoeg voor het avondmaal. Integendeel. Dan komen wij tot iets wat veel te groot is voor onze beperktheid en onze kleinheid. Maar we gaan in het verlangen dat het kruis van Christus ook in ons leven wordt opgericht. En dat we meer en meer, vandaag en morgen en volgende week, en wat er ook komen gaat, leren leven bij het kruis. En dan mogen we daarvan zingen uit Psalm 27... Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Als ik die zekerheid niet had van de gekruisigde Christus, die altijd bij mij is. En daarom zegt hij: houd moed. Hij is getrouw, de bron van alle goed. Amen. We gaan het samen zingen, Psalm 27... Het zevende vers. Laten wij samen het eerste gedeelte uit het avondmaalsformulier lezen. Geliefde de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heer ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd het brood nam. Als hij gedankt had, brak hij het en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mensen beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. En ten tweede, dat we tot dat doeleinde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste, bedenken ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Ten tweede onderzoeken ieder zijn hart of hij ook de gewiste belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald had en alle gerechtigheid volbracht. Ten derde onderzoeken ieder zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinstheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van u voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met de navolgende, aanstootgevende zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als wij zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven, overleden heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen of andere dingen zegenen, en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekte en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een aanstootgevend leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijze, die Christus alleen voor zijn gelovigen verordend heeft, onthouden, opdat hun gerichte verdoemenis niet des te zwaarder zal worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van gelovigen blijmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan wie zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel. Aangezien we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het zo dat wij nog veel gebreken en ellende in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zo'n ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar wij dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, omdat ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van hart en leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen. Dat God ons niet in genade zou aannemen en zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. Laten wij samen danken en bidden. Trouwe God, wij danken u voor dat evangelie dat zo diep is, dat de tijd te kort is en de eeuwigheid niet te lang is om na te denken en ons te verheugen over het kruis van Christus. Wij komen tot u in onze beperktheid, in onze verblindheid, in onze kortzichtigheid. Wij belijden u, Heere, dat zo snel onze aandacht en ons geloof zich richt op andere dingen dan op het kruis van Christus. En we danken u, Heere, dat u, Heere Jezus, tot ons sprak deze morgen en de woorden in onze oren gelegd hebt. Wilt u ze laten zinken in onze ziel? Geef dat ze meegaan als een kostbare schat, als een geheim dat wij niet begrijpen, maar wel mogen onthouden. We bidden u, Heere, voor nu, voor de komende week, voor de toekomst, wat ons ook overkomt, maar uw woorden gaan mee. U bent bij ons. En laten we komende zondag het geheim van het kruis van Christus mogen zien, mogen horen en ook mogen ervaren. Wees bij ons zo deze week. Zegen ons op deze zondag. Breng ons vanmiddag opnieuw samen en gedenk ook hem die dan het woord bedient. Gedenk allen die in de dienst zullen zijn om ook dan het evangelie te horen. En dank, Heere, voor uw goedheid, voor alles wat u ons vanmorgen gegeven hebt. Zie ons aan in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, die het kruis heeft gedragen. Hoor ons om zijnentwil. Amen. Wij zingen als onze slotzang, het is ook de kinderpsalm in deze dienst, psalm 66 en dan vers 10. God zij altoos op het hoogst geprezen. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.